Het vermenselijken van een hond. Mag dat wel? Hoe zit dat eigenlijk? Waarom doen we dat? Wat houdt het in? En waarom zijn daar verschillende meningen en visies over? Ik heb al een podcast, hè, die gaat over het... mag je je hond als kind behandelen? En waarom vind ik het leuk om hier een podcast over te maken? Omdat ik denk dat er in nuances nog veel winst te behalen valt. Nou, je hebt mensen die zijn voorstander van dat vermenselijken van je hond. Ik zet het even wat ongenuanceerd neer nog. En er zijn mensen die zijn daar tegenstander van. Hè? Die zeggen, ja, maar het is wel een hond, hè? Ja, dat klopt. En dat doet me ook meteen denken aan een voorbeeld, hè, dat ik een tijdje geleden met iemand in gesprek was. En we hadden het over de bench. En ik weet niet eens meer wat precies de ingang was. Maar die persoon die zei zoiets van, ja, maar het is onderaan de streep wel gewoon een hond. Dus als hij in de bench moet, moet hij in de bench. Dan zeg ik, ja. Ik zeg, maar... Het feit blijft wel dat er bepaalde behoeften zijn die passen binnen het repertoire van de hond, zeg maar. En dan kun je wel zeggen, ja, het is nog gewoon een hond. En die wordt dan vanuit insteek gezegd, hè, van ja, oké, maar het is wel gewoon een dier en die moet, huppakee, maar gewoon dan daar liggen en zich er maar aan overgeven dat die daar moet liggen. Ik ben van mening dat we ook een beetje doorschieten, hoor, als het gaat in. Ik denk dat de valkuil heel erg is de betutteling, het overbezorgd zijn en eigenlijk daardoor niet meer goed kunnen inschatten ook en inzien wat er dan dus echt nodig is. Maar op het moment dat je hem wegmoffelt zoals deze, zeg je eigenlijk van ja, ik ga voorbij jouw behoeften. En dan kom je dus ook bij een behoeftetekort, of een kennistekort over de behoeften van de hond. En dan dus ook vooral, wat heeft een hond daadwerkelijk nodig? En wat weten we anno 2024? Nou, en we weten anno 2024, en gelukkig al een tijdje langer hoor, maar dat de complexiteit van hoe honden voelen en de emoties die ze hebben en dat soort dingen, dat die gewoon ja, echt zeer aanwezig is bij een hond. En ik ja, zelf vind het altijd fascinerend dat daar een onderzoek voor nodig is. Want ik denk altijd, nou, als ik kijk naar Nimrod, weet je, als er een scheet dwars zat, zeg ik altijd maar, dan was Nimrod al bezig met. En dat komt omdat hij dat voelt. Hij voelt dat aan bij mij. En ja, voor mij, het is voor mij echt onbegrijpelijk dat er een onderscheid is tussen mens en dier, ongeacht welk dier. Het is voor mij heel raar dat jij dat je als mens verheven kunt voelen ten opzichte van een dier. Gewoon ten opzichte van wat of wie dan ook, zeg maar. Dat is al iets wat ik echt totaal niet begrijp. Maar dat gezegd hebbende, is het wel zo dat een hond natuurlijk anders is. Dus nee, het is niet anders. We weten heel veel, we weten dat. Omdat een hond uit zijn emoties anders, hè? Dus het feit dat honden anders zijn dan dat ik dat ben en hun emoties niet verbaal uit en verwerken, wil niet zeggen dat ze niet hebben, maar dat wil dus ook niet zeggen dat ik ze daardoor anders zou mogen behandelen. Wat mij betreft verdient een hond en ieder dier trouwens daarom met respect en een betere behandeling dan ze alleen maar te zien als hond. Voor mij zit daar niks in. Maar wat ik wel een valkuil vind, en er zijn dus veel mensen die zeggen in het ongenuanceerde, ja, je mag een hond wel vermenselijken. Ja, dat vind ik ook. Ja, we mogen ze veel meer toekennen dan dat we vaak doen. En ik denk dat we, anders kom je een beetje in dat verhaal van de bench waar ik net over begon. Van hè, dan zeggen we, ja, onderaan de streep is het wel gewoon een hond. Ja, dat klopt. Maar als er bepaalde behoeften zijn en eventueel ligt er een hulpvraag rondom die bench, of rondom het alleen zijn, of noem het op wat. Ja, dan kun je dat wel zeggen, maar dan sla je echt totaal de plank mis natuurlijk. Dan geef je geen enkele gehoor aan de onderlaag van de hulpvraag. Ja, en dat vind ik een hele schrijnende situatie. Ik denk wel dat het probleem wel is dat we het toekennen van gezichtsuitdrukkingen bij de hond, hè, bepaalde lichaamshoudingen of signalen en dat soort dingen die ook door een gebrek aan kennis toch toegekend worden aan de hond vanuit menselijk perspectief. Dus en ik denk dat dat wel een probleem is. Hè? Denk aan een hond die schuldig kijkt. Of denk aan een hond ook wel heel erg. Een hond die bijvoorbeeld heel enthousiast doet. Ja, dat is nou zoiets waarin we heel snel denken dat, hè, als wij mensen enthousiast zijn, ja, dan worden we drukker en dan gaan we, hè, dat. En dat kan een hond ook wel doen. Maar de scheidslijn tussen overenthousiasme en dus eigenlijk gewoon heel erg aanstaan, heel veel stresshormonen in je systeem hebben en dat soort dingen, vieses, echt daadwerkelijk blij zijn, ja, dat vind ik wel een wezenlijk verschil. En ik denk dat bij mensen ook altijd de vraag is van, hey, je kunt enthousiast zijn. Ik denk ook, net als bij honden, hè, je hebt bij honden, bij mensen, je hebt de vuurtypes, de houttypes. Daar moet ik even aan denken. Maar een vuurtype, hond, mens, ja, die kan ook in vuur en vlam staan, letterlijk. Die zijn enthousiast, die zijn bevlogen en dat soort dingen. Maar dat is nog weer wat anders dan overenthousiast zijn. En wat ik wel veel zie, is dat we veel dingen die wij op een bepaalde manier interpreteren vanuit ons mens zijn, op de hond plakken. En daar zit nou wel, denk ik, precies de scheidslijn tussen de omgang met een baby, waarin het vaak ook logischer is om bepaalde dingen te doen, omdat het wel gewoon een mens is en een bepaalde behoeften gewoon hetzelfde zijn, versus een hond. En voor mij is dat dus een hele subtiele nuanceverschil tussen de hond ontwikkelt zich op 2-3-jarig niveau van van die peuter dus. Nou, oké, dan zou je zeggen, ja, maar dan mag je dat dus 1-op-1 trekken. Ja, dat klopt. Maar, snap je, er zitten heel veel vergelijkingen in, cognitief gezien, fysiek gezien, emotioneel gezien. Maar tegelijkertijd is het een verschil, want het soort is anders. Het is een hond. En ik denk dat je dan hoor je mij dus eigenlijk zeggen onderaan de streep, ja, maar het is een hond. Dat vind ik ook. Ik denk dat we soms best wel wat meer eigenlijk al die kennis in ons achterhoofd mogen houden, hè, van wat we nu weten. Dat het fascinerend is, hè, dat een hond zich dus op het niveau van een 2-jarige ontwikkelt. Ja, dan heb je cognitief, emotioneel en fysiek gezien heb je een hele mooie ontwikkeling, ook in het in het hele systeem van de hond. Maar tegelijkertijd blijft het een hond als in, ja, als we de hond meer als hond zouden behandelen en niet als mini-mensje, dan denk ik dat we de hond wel meer in zijn kracht zetten, omdat we veel meer gaan kijken naar welke behoeften heb jij dan nu. En ik denk dat een gebrek aan behoeftevoorziening wel een groot probleem is. En dan doe ik niet per se op uren wandelen en nog meer doen en dat soort dingen. Maar wel bijvoorbeeld op gewoon hele praktische dingen als het snuffelen, het graven, het rollen, het vies worden, dat soort dingen. Dus weten, wat heeft de soort hond nodig? Wat past binnen het etologisch gedragsrepertoire van de hond? En dus ook het ras, zeg maar. En dan nog het individu. En daar zit natuurlijk gewoon een verschil in stressverwerking, in verwerking van emoties en dat soort dingen. En ja, daar hebben we naar te kijken. En ik denk op het moment dat we het een hond houden, het een dier houden, waarin het bewustzijn er niet op die manier is, dat is dus geen verschil in dat wij beter zijn dan het dier, maar wij hebben een bewustzijn. En ik denk zelfs, zeker ook als dierentalk, het is hartstikke mooi dat we dat bewustzijn hebben, maar het zit ons ook in de weg. Ik denk dat het ook een van de problemen is van de hoeveelheid gedragsproblemen die we hebben, want we zitten zoveel in ons bewustzijn, zo weinig in dat wat een hond wel heeft, hè? Dat pure instinct, dat intuïtieve, dat helder voelen. Ja, ik denk dat voor mij zit daar het onderscheid. En ik denk als we veel meer, en misschien juist ook bij die kleinere hondjes en zo, rekening houden met, ja, maar het is wel een hond. Dit is wel het dier waar we mee te maken hebben. Daar zit dus dat onderscheid in. Ondanks dat je daardoor je hond niet anders hoeft te behandelen, ondanks dat er emoties zijn, ondanks dat zij daarom alle ze verdienen alle respect, ze verdienen dezelfde behandeling, ze hebben dezelfde steun nodig, emotionele steun. En op dezelfde manier ben je er voor ze, zoals je wat mij betreft, er voor ieder ander mens zou zijn die jou nodig heeft, in welke situatie dan ook. Maar er is nog wel een bepaalde nuanceverschil en dus daarmee eigenlijk ook een bepaalde kloof. Ja, als het gaat over er is een vergelijking. En ik zou je ook echt adviseren om mijn podcast te beluisteren van, hè, mag je je hond als kind behandelen? En tegelijkertijd laten we wel de hond op zijn plek houden, zodat het een hond kan zijn. En dat mag voor mij ook, zodat het paard een paard kan zijn. Zodat een geit kan zijn. Zodat een aap kan zijn. En dat vind ik wel iets wat heel belangrijk is, wat mij betreft heel erg in waarde mogen houden. En ik denk wel ook dat we met bepaalde begrippen ook snel zelf daar maar een riedeltje aan geven. En dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld, hè? Dus het woord antropomorfisme en vooral ook de verklaringen van en wanneer mag je dat wel en niet toepassen. Ja, ik vind dat we dat heel erg gebruiken zoals het ons eigenlijk een beetje uitkomt, hè? We zeggen enerzijds van ja, je mag een hond niet vermenselijken. Oké, een mens is geen hond en een hond is geen mens. En luister vooral even naar de mens is geen hond. En tegelijkertijd zijn er heel veel gedragstherapeuten die zeggen, ja, maar de hond leeft in een roedel. Jij moet de alfa-leider zijn. Jij mag je hond op zijn zij leggen. Jij mag de hond corrigeren. Doet de moederhond ook. Ja, dat klopt. Maar je zei een paar seconden geleden nog dat de mens geen hond is en de hond geen mens. Dus er is een wereld van verschil. Dat betekent dat ik ben gewoon simpelweg geen hond. Ik kan wel doen alsof ik er een ben. En zelfs dan zou ik gigantisch falen in het zijn van een hond. Want ik ben hem niet. Er is een wezenlijk verschil in mijn zijn ten opzichte van de hond. Ondanks dat er een wezenlijke vergelijking is in hoe wij ons fysiologisch, emotioneel en cognitief ontwikkelen. Maar dat betekent dus dat we heel vaak dingen zeggen die ons op een bepaalde manier, zeg maar, wel uitkomen. En tegelijkertijd staan die haaks op wat we zeggen, zoals in dit geval. En ik vind dat we dat heel vaak doen in hondenland en in het algemene. Dat we dan hebben we zo'n woordje en dan gaan we daarmee op de loop. Zo van ja, zus of zo. En als je daar dan naar gaat kijken, en vooral als je verdiept in de materie. En ik denk, dat vind ik een voordeel van hoe ik geschoold ben. Want ik ken dit gigantisch. Als ik naar mijn allereerste artikel kijk over wat is het vermenselijken van je hond. Dan denk ik, wat? Heb ik dat geschreven? Totaal andere visie op wat ik nu doe. En tegelijkertijd ook, weet je, ik ben daar ook super bleu begonnen. Ik ben daar totaal al duikend ingestapt. Waarin ik ook echt de kritiek snap van mensen die nu zeggen van ja jongens, naar één certificaatje van 5 dagen een opleiding. Ja, dan kun je natuurlijk niet zeggen dat je gedragsdeskundige bent. Gelukkig zijn er nog heel veel opleidingen daarna geweest om me verder te verdiepen. Maar de grootste kracht zit wel in dat ik dingen kan weerleggen. Omdat ik gewoon letterlijk dit ook heb gedaan, zeg maar. Maar daardoor dus ook heel graag wilde weten, Oké, maar hoe zit dan de vork in de steel? En hoe kan het dan zijn dat mensen dit zeggen, waardoor ik heel erg getriggerd werd? Maar dan ook in de zin van dat ik dacht, ja, maar ik wil het wel weten nu, zeg maar. En als je dan gaat lezen, dan denk je wel, ja, dat vind ik wel veel. Daar valt wel veel voor te zeggen. En voor mij zit dat niet in het verschil zoals ik mijn podcast eigenlijk begon. Ik heb altijd geloofd in, ja, het is voor mij niet eens een vraag of een dier wel of geen gevoel heeft. En misschien is dat ook de affiniteit die ik heb, hè, en als dierentalk. En dieren zijn voor mij heel waardevol. De natuur, weet je, dat is gewoon iets waar ik niet bij kan. Überhaupt dat hele machtstukje van de mens vind ik echt werkelijk fascinerend. Maar ja, het is wel een bepaalde manier die kennelijk toch heel veel leeft. Hè? Dat is iets wat mij, nou, zoals je al merkt, echt buitengewoon fascineert. Ja, en ik denk wel dat het een probleem is dat we lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen van een hond, dat die vaak verklaard worden vanuit menselijke begrippen. Dus we hebben vaak op mensen gebaseerde emotionele verklaringen voor het gedrag van onze hond. En ik denk dat we daar dus wel de plank mis kunnen slaan. Dus niet zozeer in het stukje van, om even een klassiek voorbeeld te nemen, ja, hond is bang voor knallen. Ja, troost hem alsjeblieft. Je hond zit emotioneel totaal in de nood van. Angst, stresssysteem, is totaal overactief en noem het op. Alsjeblieft, negeer hem niet, zeg maar. He, want dat is wat je hier vaak uit zou kunnen halen. Maar dan bedoel ik veel meer inderdaad dat je, even een klassiek voorbeeld, de Dalmatiër of de Australian Shepherd, die kan een beetje, ziet eruit als een lach. En dat wordt ook vaak geïnterpreteerd als een lach. Als je zoekt op YouTube naar de Dalmatiër lach, eventueel in het Engels, dan krijg je wat betere zoekresultaten vaak. Dan wordt daar vaak ook grapperig en lacherig over gedaan. Want wat zien wij? Wij zien een Dalmatiër die lijkt te lachen. Terwijl als je daarna gaat kijken en je ziet alle signalen en alle research die we daarover gedaan hebben, ja, dan zie je in één keer dat het vaak veel meer gaat over een soort innerlijk conflict. Het niet weten. En is het eigenlijk een vorm van stress ook? En dan moet je ook weer weten wat stress is, wil je dit goed genuanceerd interpreteren. Maar voor mij zit daar, zeg maar, het toekennen, of dat wij als mensen vaak, ja, op basis van menselijk gebaseerde emotionele verklaringen op gedrag gaan doen. Dus dan mag je ook echt wel denken aan de hond die schuldig kijkt. Als die de prullenbak heeft leeggegeten en jij komt terug. Terwijl als je weet waar het over gaat, het veel meer gaat over stress en hoe een hond leert en dat soort dingen. Dan dat je kan zeggen, zie je nou wel, hij weet donders goed waar het over gaat. Dat is een heel lastig aspect, vind ik. Maar waar het wel misgaat is, hè, dat we zeggen, ja, de hond mag zich als mens gedragen. En daardoor mag je aan tafel eten, slapen in bed, zitten op de bank. Ja, het maakt echt niet uit. Het maakt niet uit of je dat wel of niet doet. Wordt de relatie niet anders van. Als je echt problemen hebt, tuurlijk, dan kun je eens wat onder de loep nemen. Maar het probleem zit niet in, weet je, een tijdje geleden ging ik iemand helpen. Die had een hond net bij de stichting. Via die stichting vroegen ze om hulp. En ze, vanuit de stichting gaven ze als advies, want die hond die kon een beetje snappen naar de mensen toe. Echt net misschien een weekje bij die mensen. En het enige advies wat ze hadden was, ja, je moet de hond ook niet op de bank laten. Hè, want dat valt onder een van die veel voorkomende uitingen van het vermenselijken van je hond. En ja, dat gaat natuurlijk niet. Ja, ik zeg dan altijd, dat is het toepassen van principes. Terwijl gedragsproblemen ontstaan niet door een gebrek aan principes of door een gebrek aan vaardigheid of dat soort dingen. Hebben we naar het totaalplaatje gekeken? Heb je überhaupt nagedacht over dat die hond vol stress zit? Die komt net uit het buitenland, dus net bij jou loopt er ook nog zo'n peuter dreumes op hem af te kruipen. Te lopen, zelf de hoogte, is niet gewend met kinderen. En om nog maar te zwijgen van fysieke klachten, pijn. Honden uit het buitenland met pijn, het is ook niet per se. Dat je denkt van, goh, nou daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Dat zijn hele logische dingen. Ja, weet je, daar slaan we de planken zeker mis. Maar ik denk het stukje van, ja, hij kijkt zo verdrietig omdat ik net vertelde dat hij iets niet mocht doen. Ja, dat vind ik een lastig dingetje. Dan kan het wel zijn dat er stress plaatsvindt, wat eruit ziet als zielig kijken, want er komen stresssignalen worden zichtbaar. En dan heb je alsnog weer het totaalplaatje. Nou, ik denk dat de grootste misvatting of kloof tussen mens en hond wel is verwachten van een hond dat ze mensen kunnen verstaan en begrijpen. En vooral boos worden of dus de stem verheffen als hij dat vervolgens niet doet. En ja, dat zag ik laatst ook. Hè. Was ik aan het hardlopen op zo'n soort van trimbaan. Dus ik riep rondjes en er was de hele tijd een soort Jack Russell. Die was continu aan het blaffen. Het enige wat die vrouw zei was, ja, hou nou toch eens op. Ja, word nou toch eens rustig. Ik heb toch net gezegd dat dat niet mocht. En dan denk ik echt oprecht, wat denk je nu te bereiken? Eén, je bent net zo hard aan het terugschreeuwen als dat die hond aan het schreeuwen is. En ten tweede, de hond snapt dat niet letterlijk. Een hond kan associaties leggen op bepaalde klanken, woorden en dat soort hele aspect. Het is ook heel breed. Een hond is heel breed daarin in dat hele stukje om die koppelingen te maken. Maar dat is dus wel voor mij waar je in dat nuanceverschil komt als we het hebben over antropomorfisme en het vermenselijken van. Want je ziet dus dat wij als soort zijnde op een andere manier te communiceren hebben met de hond die op een andere manier zijn emoties kenbaar maakt. En dan heb je dus eigenlijk wel dat wij op dezelfde manier werken. Dus dan kan je inderdaad zeggen van ja, je mag een hond vermenselijk en tegelijkertijd, klopt, maar het gaat je niet zoveel opleveren als je daar op deze manier zo menselijk op blijft reageren. Nou, wat je gewoon heel vaak ziet is dat we zeggen van dat het vermenselijk heel erg gaat over dat je hond ziet als gelijk, als vrienden, als onze kindjes, als onze steunen toeverlaat. En ik denk dat dat allemaal prima kan. Ik denk dat de hond je allerbeste vriend mag zijn. Ik denk dat jouw hond je mag aanvoelen als je kind. Ik denk dat een hond je steun en toeverlaat mag zijn. Maar wat ik er wel altijd bij zeg is, ook als je systemisch dan weer zou kijken, het is wel interessant als een hond een plek moet vervullen van. Je hond kan aanvoelen als kind, zo dierbaar zijn als. Maar wat ik ook wel eens zie is, stel er is een kinderwens of. He, dit is een wat zwaarder thema, maar we gaan de hond in de positie van het kind zetten. Ja, dat wordt wel weer lastig. En zeker als je dus daardoor weer op menselijk gebaseerde emotionele verklaringen gaat toekennen. Omdat we denken dat het een kindje is. En als dat gaat in de vorm van de koetje koe en ach lievertje toch en dat soort dingen. En we vergeten daarmee te kijken van oké, maar wacht even, ik snap het emotionele stuk. Maar hoe heb ik jou dan als hond zijnde daarin te begeleiden? In plaats van dat ik dat op de manier doe zoals ik dat misschien met een kind zou doen. Omdat jij namelijk een hond bent. En een mensje daar een ander iets in nodig heeft. Dus dan kan, en dan zal ik hem daar ook mee afronden. Laten we zo zeggen dat de bron hetzelfde is. Maar de manier waarop we het aangaan, ja, daar kom je heel erg in de nuanceverschillen. Daar kom je dan dus ook een beetje op dat kietelende stukje van mag je een hond nou wel of niet vermenselijken? Het antropomorfisme, waar gaat het dan over? En ik denk dus dat je niet kan zeggen A of Z, maar dat je te maken hebt met een stuk kennis, zodat je kan verklaren, ja, maar dit is waar het over gaat. Hè? We hebben hier en hier en hier en hier mee te maken. En dan is het ook heel logisch om te tackelen wat er dus nu veelal gebeurt in hondenland. Omdat je letterlijk begrijpt daardoor van wat die nuanceverschillen zijn. Super fijn en bedankt voor het luisteren naar deze podcast over antropomorfisme, over het vermenselijken van je hond. Ik ben een grote voorstander van het vermenselijken van je hond, om vervolgens wel je hond te laten zijn. En dat betekent dus dat je echt kennis nodig hebt over wat heeft een hond nodig, wat zijn de behoeften van de hond. Dat betekent dat je op die manier erop in kan spelen, maar dat betekent ook, er zijn zo ontiegelijk veel vergelijkingen. En zoals ik al zei, je mag een hond troosten, hij mag je gelijke zijn, een vriend zijn. Hij heeft emoties, hij voelt veel, hij heeft steun nodig, hij heeft troost nodig. Hij heeft emoties en daardoor gaat een hond heel vaak over de kop en al dat soort dingen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.